Het is zo ongeveer tijd, mijn verontschuldigingen, dat ik in wat gehavende toestand vanavond voor u sta. Maar dat is niet omdat ik nou zo heel erg eraan toe ben. Maar het is meer in uw eigen belang, want wat erachter dat verband zit is nou niet zo aantrekkelijk om te zien. Dus ik heb het maar een beetje verborgen. Ze hebben vanmorgen wat aan me moeten snijden in de polykliniek en dat is een beetje uit de hand gelopen. Dus vandaar dat we vanavond zo met elkaar bijeen zijn. Het is een beetje hinderlijk, want ik kan niet goed lezen. Ik kan niet goed coördineren meer, maar we hopen dat het toch gaan zal. We zullen zingen Psalm 107. Psalm 107, vers 6. Met u lezen uit het boek Richteren. Richteren 16, de versen 4 tot en met 21. Richteren 16, vers 4 tot en met 21. En het geschiedde daarna dat hij, dat is Simson, een vrouw lief kreeg aan de beek Sorek, welke naam was Delila. Toen kwamen de vorsten der Filistijnen tot haar op en zeiden tot haar, overreed hem en zie waarin zijn grote kracht zij en waarmede wij hem zouden machtig worden en hem binden om hem te plagen. Zo zullen wij u geven een iegelijk 1100 zilverlingen. Delila dan zeide tot Simson, verklaar mij toch waarin uw grote kracht zij en waarmee gij zoudt kunnen gebonden worden dat men u plagen. En Simson zeide tot haar, indien zij mij bonden met 7 verse zeelen die niet verdroogd zijn, zo zou ik zwak worden en wezen als een ander mens. Toen brachten de vorsten der Filistijnen tot haar op 7 verse zeelen die niet verdroogd waren en zij bond hem daarmee. De achterlager nu zat bij haar in een kamer. Zo zeiden zij tot hem, de Filistijnen over u, Simson. toen verbrak hij de zeden gelijk als een snoertje van grof vlas verbroken wordt, als het vuur riekt. Alzo werd zijn kracht niet bekend. Toen zeide Delila tot Simson: zie, gij hebt met mij gespot en leugens tot mij gesproken. Verklaar mij toch nu waarmee gij zoudt kunnen gebonden worden. En hij zeide tot haar: indien zij mij vastbonden met nieuwe touwen, met de welke geen werk gedaan is, zo zou ik zwak worden en wezen als een ander mens. Toen nam Delila nieuwe touwen en bond hem daarmee en zeide tot hem: de Filistijnen over u, Simson. De achterlager nu was zittende in een kamer. Toen verbrak hij ze van zijn armen als een draad. En Delila zeide tot Simson: tot hiertoe hebt gij met mij gespot en leugens tot mij gesproken. Verklaar mij toch nu waarmee gij zoudt kunnen gebonden worden. En hij zeide tot haar: indien gij de zeven haarlokken van mijn hoofd vlocht aan een weversboom. En zij maakte ze vast met een pin en zeide tot hem: de Filistijnen over u, Simson. Toen waakte hij op uit zijn slaap en nam weg de pin van de gevlochten haarlokken en de weversboom. En zij zeide tot hem: hoe zult gij zeggen, ik heb u lief, daar uw hart niet met mij is? Gij hebt nu driemaal met mij gespot en mij niet verklaard waarin uw grote kracht zij. En het geschiedde, als zij hem alle dagen met haar woorden perste en hem moeilijk viel, dat zijn ziel verdrietig werd tot stervens toe. Zo verklaarde hij haar zijn ganse hart en zeide tot haar: er is nooit een scheermes op mijn hoofd geweest, want ik ben een Nazireër gods van mijn moeders buik af. Indien ik geschoren werd, zo zou mijn kracht van mij wijken en ik zou zwak worden en wezen als al de mensen. Als nu Delila zag dat hij haar zijn ganse hart verklaard had, zo zond zij heen en riep de vorsten der Filistijnen, zeggende: komt ditmaal op, want hij heeft me zijn ganse hart verklaard. En de vorsten der Filistijnen kwamen tot haar op en brachten dat geld in hun hand. Toen deed zij hem slapen op haar knieën en riep een man en liet hem de zeven haarlokken van zijn hoofd afscheren. En zij begon hem te plagen en zijn kracht week van hem. En ze zeiden: de Filistijnen over u, Simson. En hij ontwaakte uit zijn slaap en zeide: ik zal ditmaal uitgaan als op andere malen en mij uitschudden, want hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. Toen grepen hem de Filistijnen en groeven zijn ogen uit. En zij voerden hem af naar Gaza en bonden hem met twee koperen ketenen, en hij was malende in het gevangenhuis. Heren, wij willen aan het begin van deze avond die we hier samen mogen beleven uw heilige naam aanroepen en u bidden dat gij met ons wilt zijn en dat u in ons midden wilt werken. We mogen ook vanavond weer onze overdenking van dat boek wat in het verleden al zoveel zegen gebracht heeft overdenken, heren, en we mogen die overdenking vervolgen. We mogen ons vanavond weer buigen over wat gij aan licht gegeven hebt aan uw knecht van oude tijden, die een diep inzicht heeft ontvangen in de schriften en die ook wist te verwoorden op een onnavolgbare wijze hoe uw werk is in het leven van mensen en hoe het toe kan gaan in de ziel en met de gesteldheid van de ziel. En wij bidden van u, Heere, als wij vanavond zoeken in het licht van uw woord dat onderwijs te verstaan, wilt u dan zelf in ons midden zijn en wilt gij uw woord gebruiken om het in ons leven tot een onmisbare zegen te stellen. Laten we het ondervinden dat u ook in avonden als deze in ons midden wilt zijn. Ook al is het dan niet een officiële verkondiging van uw woord en ook al is het preek van u dat dan ook gebruiken wilt in ons aller leven. Dat u ons deel wilt geven aan dat heil dat in de Heere Jezus is. Dat u ons deel wilt geven aan die genade waar mensenziel in mocht delen. Dat u ons leren wilt om het kwade te haten en het goede te doen en u de Heere lief te hebben en vanuit de Heere Jezus Christus bediend hem te mogen lief hebben en volgen. Zegen ons in uw genade en wilt gij al het verkeerde en het zondige weren en wegnemen en maak gij uw weldaden nog aan ons heerlijk om Jezus wil. Amen. Aan de gezegende tijd die ontstaan is met de inkomst van Emmanuel in de stad Mensenziel en met de hervorming die toen begon, komt helaas ook weer een eind. Zo vertelt ons Bunyan in het volgende hoofdstuk. Want in Mensenziel woont een zekere vleeselijke gerustheid. Hij is geboren uit het huwelijk van een diabolist en een dochter van de heer Wil. Die diabolist zelf bedrog is in de tijd met Diabolus en de vele andere diabolisten meegekomen. En toen de stad Mensenziel door de Diabolus veroverd werd, toen was hij daar ook bij. En deze zelfbedrog heeft intussen ook een actief leven geleid. En hij heeft velen in Mensenziel verleid. Wel nu, deze diabolist zelf bedrog heeft een huwelijk gesloten met de dochter van de heer Wil. En haar naam was Vrees Niets. En uit dat huwelijk is een zoon geboren en dat kind kreeg de naam Vleeselijke Gerustheid. Bunyan zegt dat hij zowel op zijn vader als zijn moeder lijkt. Want hij leeft in zelfbedrog en hij is voor niets benauwd. Kenmerk van deze heer zelf, deze heer vleeselijke gerustheid, is dat hij zich altijd aansluit bij de sterkste partij. En vandaar dat hij zich ook bij Emmanuel aangesloten heeft, toen Emmanuel eenmaal de stad veroverd had en zijn intrek genomen had en toen hij dus de sterkste was. Daar heeft vleeselijke gerustheid zich dan ook naar geschikt. Al is zijn hart nooit met Emmanuel geweest. Hij heeft zijn afkomst ook niet verraden. En dat blijkt ook wel als Bunyan nu gaat beschrijven hoe hij zich gedraagt daar in de stad. Hij papt aan met de inwoners van Mensenziel. Hij houdt hier en daar op straat iemand aan en hij begint een gesprek. En dat gaat allemaal erg onschuldig. Want hij praat over onderwerpen waar de mensen in Mensenziel ook graag over horen spreken en zelf ook graag over praten. Hij praat erover dat er toch zoveel veranderd is in de stad. En dat er toch zoveel verbeterd is in de stad. En dat er toch zulke sterke vestingwerken zijn gebouwd in Mensenziel. En dat er toch zulke bekwame generaals in de stad nu het bevel voeren. En dat Emmanuel zulke rijke beloften en toezeggingen gedaan heeft aan Mensenziel. Allemaal dingen die waar zijn. Allemaal dingen waar, zoals ik zei, de mensen in Mensenziel graag naar luisteren en waar ze graag over praten. Niet waar, daar zijn van die sterke vestingen gebouwd en daar zijn bekwame en kundige legeraanvoerders en daar is sterk en geweldig wapentuig en Emmanuel heeft rijke toezeggingen gedaan aan deze stad. De mensen vinden het fijn om deze vleeselijke gerustheid daarover te horen praten en ze vinden de lofprijzingen die hij uit op hun stad ook erg fijn en dat valt in goede aarde. Ze gaan van vleeselijke gerustheid houden. En het blijft niet bij een praatje op straat, maar ze nodigen hem uit in hun huizen. En als ze komen, dan is het vreugde in de huizen van de mensen daar. En ze gaan feest vieren als hij komt. En op de duur gaan ze naar zijn pijpen dansen. En ze vergeten helemaal hoe Emmanuel hen bij herhaling en met ernst gewaarschuwd heeft tegen eventuele overgebleven diabolisten. Ze denken er geen ogenblik aan dat deze vleeselijke gerustheid ook wel eens een diabolist of althans een halve diabolist zou kunnen zijn. En de mensen in mensenziel beginnen onder de lofprijzingen van vleeselijke gerustheid ook hoe langer hoe meer te vergeten dat Immanuel hen... Dan zouden ze hem niet in hun huizen hebben ontvangen om naar zijn praatjes te luisteren. Zijn ziel tegenover hem zich begint te wijzigen. Hij bemerkt dat de mensen in de stad tegenover hem kouder worden, onverschilliger. En daar beklaagt hij zich. En hij zegt, och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Ik had hun dan tot spijs vette tarwe doen groeien. Maar ze luisteren zo slecht meer naar hem. En dan kondigt hij aan de hoge secretaris dat hij van plan is zich terug te trekken. Als mensenziel niet verandert, dan zal hij zich terugtrekken uit de stad en dan zal hij teruggaan naar het hof van zijn vader El Shaddai. Waaruit leidt Immanuel nu af dat ze in mensenziel tegenover hem anders zijn komen te staan? Wel uit het feit dat ze hem niet zo vaak meer bezoeken. En ook uit het feit dat ze zijn bezoeken niet meer zo op prijs stellen als eerder het geval was. En ook uit het feit dat als hij nog eens zo'n vreugde- en liefdemaaltijd laat houden in de stad, verschillende van de inwoners van de stad afwezig zijn. En ook uit het feit dat ze niet meer naar hem toekomen om hem in al hun wegen te kennen. En om hem in al de omstandigheden om raad te vragen, dat deden ze wel, toen alles nog goed was. Maar nu blijven ze hoe langer hoe meer weg. En daaruit leidt Immanuel af dat zij het zonder hem kunnen stellen. Hij zendt nog wel de hoge secretaris naar hen toe, maar als hij bij hen komt, dan vindt hij hen vergaderd tot tweemaal toe in het huis van vleeselijke gerustheid terwijl ze aan het feest vieren zijn. En het blijkt de hoge secretaris zo duidelijk dat hij niet welkom is in hun kring, dat hij zich terugtrekt en dat hij bedroefd verslag gaat uitbrengen aan Immanuel. En dan besluit Immanuel om uit te gaan voeren wat hij al eerder gezegd had: ik zal mij terugtrekken. Dat doet hij, maar hij doet het geleidelijk, hij doet het in etappes, in de hoop nog steeds dat mensenziel, als ze gaan ontdekken dat hij zich terugtrekt, met schrik zich zullen gaan realiseren hoe ver ze zich van hem verwijderd hebben. En hij trekt zich terug vanuit het kasteel naar de poort, en daar wacht hij, in de hoop dat ze het zullen opmerken, maar niemand merkt het op. En dan gaat hij de poort uit. En dan gaat hij inderdaad terug naar het hof van Shaddai. En zo gaat hij weg. En het trieste is dat niemand er erg in heeft. Het wordt niet eens opgemerkt. Laat staan dat het betreurd wordt. En zo leeft mensenziel dan in een valse gerustheid verder, zonder dat men enige gemeenschap meer heeft met Immanuel. En dat duurt totdat vleeselijke gerustheid op zekere dag nog weer eens een maaltijd laat aanrichten en daarbij al de inwoners van de stad uitnodigt. En dan is daar bij die gelegenheid ook een zekere oude man vreze Gods aanwezig. Hij is ook uitgenodigd. Niet omdat hij nou zo'n welkome gast is, maar omdat vleeselijke gerustheid er zin in heeft om met deze oude man de draak te steken. En als ze daar bij elkaar zijn, dan blijkt al spoedig dat vreze Gods helemaal geen trek in die maaltijd heeft en helemaal niet deel kan nemen in de vreugde waarin de rest van de stad zich verlustigt. En als vleeselijke gerustheid dat ontdekt, dan vraagt hij sarcastisch of hij soms niet al te lekker is. En dan stelt hij hem voor om een borrel te drinken uit de fles Vergeet het Goede, want daar kikker je wel van op. En dan antwoordt vreze Gods. En als hij antwoord geeft, dan spreekt hij niet alleen tot vleeselijke gerustheid, maar dan richt hij zich ook tot de andere aanwezigen. En dan wijst hij hen erop dat mensenziel toch wel in een erbarmelijke toestand is terechtgekomen. En hij zegt, jullie zijn nu van mening dat de stad zo sterk is en dat de stad zo veilig is, maar heb je niet gemerkt dat intussen door het werk van vleeselijke gerustheid al die burchten zijn afgebroken? En dat de muren zeer verzwakt zijn en dat de poorten ook eigenlijk niet meer goed te verdedigen zijn. En dat als er nu een vijand komt, dan ligt de stad zomaar open. Dan kunnen ze hem zomaar innemen. En zo zegt hij, dat is allemaal de schuld van vleeselijke gerustheid. En het ergste, zo gaat hij voort, het ergste is dat jullie er geen eens erg in gehad hebben dat intussen Emmanuel weg is, onze prins. Want we hebben hem bedroefd en we hebben hem beledigd en we hebben zijn hoge secretaris bedroefd en beledigd en nu is hij vertrokken. Hebben jullie dan ooit nog iets van hem gezien de laatste dagen? Wie heeft ooit nog iets van Emmanuel ontdekt? Dan valt vleeselijke gerustheid, vrezen Gods in de reden. En hij zegt tegen hem, bent u dan zo bang uitgevallen? En waarom spreekt u deze zwaarmoedige taal? Wees toch eens wat vrolijker, man. Heus mensenziel is veilig en we kunnen gerust zijn. We vrezen Gods antwoord daarop dat het wat hem betreft nu geen tijd is om feest te vieren. En vooral niet hierom, omdat Emmanuel weg is. En als Emmanuel weg is, is ook de kracht van mensenziel weg. Als Emmanuel er niet is, dan kan mensenziel niet sterk zijn. En dan wijst hij op het voorbeeld van Simson, de man wiens haarlokken afgeschoren zijn. En toen was zijn kracht weg en toen was ook de Heere van hem geweken. En daarom, zo vervolgt hij, is het veel beter op zijn plaats als mensenziel in plaats van feest te vieren en vreugde te bedrijven, leert zuchten en leert klagen. En dat woord treft doel. Om te beginnen bij geweten, die als onderprediker is aangesteld in de stad. Deze man wordt hevig verontrust door wat vrezen Gods zegt en hij moet hem bijvallen. En hij stemt hem ook toe. En hij zegt het ook tegen de rest van de mensen. Mensenziel is verloren. Ja, geweten raakt zo van streek van wat vrezen Gods gezegd heeft en van wat hij bij zichzelf moet toestemmen en beamen, dat hij flauw valt. En dan beginnen ook de andere aanwezigen in te zien dat het waar is wat deze vrezen Gods zegt. En hoe ze zich hebben laten verleiden door vleeselijke gerustheid. En wat kunnen ze er nu aan doen? En nu herinneren ze zich hoe Emmanuel gewaarschuwd heeft tegen valse profeten en tegen overgebleven diabolisten. En dan ontdekken ze dat in deze vleeselijke gerustheid invloed van diabolus gewerkt heeft. En dan keren ze zich met man en macht tegen hem en ze vallen op hem aan en brengen hem om. Dan gaan ze de deur uit om Emmanuel te zoeken. Maar ze vinden hem niet. Want hij is er niet meer. Dan gaan ze naar het kasteel om de hoge secretaris te spreken. Om hem om raad te vragen. Maar deze wil hen niet ontvangen. En zo breekt er een donkere dag aan voor mensenziel. En ze moeten zichzelf beschuldigen dat ze zo dwaas geweest zijn. En dat ze zichzelf zo'n schade berokkend hebben. De eerstvolgende zondag ziet geweten het als zijn plicht om te preken. En hij kiest voor zijn tekst een woord uit het boek van de profeet Jona. Hij preekt over Jona 2 vers 8. Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun lieder weldadigheid. Een ernstige preek. Waarbij geweten niet alleen spreekt over de zonden van anderen, maar waarbij hij ook spreekt over zijn eigen zonde. Want hij, als dienaar van het woord van God in mensenziel, had het als zijn plicht moeten rekenen veel eerder tegen de zonde te waarschuwen, veel eerder tegen het onverschillig en koud tegenover Emmanuel komen te staan, te waarschuwen. Maar hij heeft ook schromelijk zijn plicht verzuimd en nu erkent hij zijn kwaad. Door het luisteren naar deze preek zijn de mensen zeer onder de indruk gekomen. Ze kunnen dat woord zomaar niet vergeten wat ze van hun voorganger hebben gehoord. Intussen breekt er ook een ziekte in de stad uit. Een ziekte waardoor de mensen zeer verzwakt worden. En waar ook de kapiteins geloof, hoop en liefde zeer verzwakt raken. En als je nou in mensenziel rondkijkt, dan zie je bleke gezichten. Dan zie je waggelende mensen. Er wordt gesteund en geklaagd en gezucht. De kleren die Emmanuel in de tijd aan hen gegeven heeft, dat livrei, die lange witte klederen, ze zijn niet schoon meer, ze zijn niet heel meer, ze zijn gehavend, ze zijn versleten, ze zijn vuil geworden. En in die omstandigheden besluit geweten om een vastendag uit te schrijven. En hij verzoekt een van die eerste generaals, generaal Boanerges, die ook als predikers in de stad zijn aangesteld, op die vasten en boetedag het woord te verkondigen. En deze voldoet daaraan. En dan hoort mensenziel opnieuw een diep ernstige prediking, een zeer waarschuwende prediking, een ontdekkende boodschap aan de hand van de woorden uit Lucas 13 vers 7. En hij zeide tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit. Waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde. En op de prediking van over deze tekst beeft de stad. Het geweten dat wakker geschud was onder die eerste preek, dat blijft spreken. En de onrust die ontstaan wordt nu nog verdiept en versterkt. En nu wordt er weinig anders meer gehoord in mensenziel dan treuren en wenen. En als men dan bij elkaar komt om te overleggen wat er gebeuren moet, dan zegt geweten: ik weet het niet en ik wil ook niet op eigen houtje beslissen. Laten we het advies vragen van vreze Gods. En als ze vreze Gods om advies gevraagd hebben, dan zegt hij: mijns inziens moeten we een verzoekschrift zenden aan Emmanuel. En hem smeken of hij weer in gunst aan ons denken wil. En of hij in genade wil terugkeren. Men besluit aan dat voorstel gevolg te geven. De burgemeester zal het verzoekschrift gaan overhandigen bij het paleis van Shaddai, maar als hij bij de poort komt, is die poort gesloten. En op zijn kloppen wordt hij niet binnengelaten. En als hij dan tenslotte toch kans ziet om zijn boodschap aan iemand over te geven, opdat die hem bij Emmanuel zal brengen, dan blijkt dat Emmanuel, deze vertegenwoordiger van mensenziel, niet te woord wil staan. Emmanuel zegt: ze hebben toch op vleeselijke gerustheid vertrouwd. Laat die hen nu maar helpen. Zoals we dat ook lezen van de Heere in Jeremia 2 vers 27... Mensen die tot een hout zeggen: gij zijt mijn vader, en tot een steen: gij hebt mij gegenereerd. Want ze keren mij de nek toe en niet het aangezicht. Maar ten tijde van hun kwaad zeggen zij: sta op en verlos ons. Waar zijn dan uw goden die gij gemaakt hebt? Laat zij opstaan, of zij u ten tijde van uw kwaad zullen verlossen. Want naar het getal van uw steden komt meester terug in de stad. En hij vertelt wat hem wedervaren is. Diepe rouw in mensenziel. Ze strooien as op hun hoofd. Ze trekken rouwgewaden aan. En dan weer de vraag: wat nu? Vreze God zegt: stuur maar weer een smeekschrift. En blijf verzoekschriften zenden. Laat u niet ontmoedigen als u geen gehoor krijgt. En dan legt vreze Gods uit dat wel eens vaker het doen van El Shaddai is. Om niet terstond te antwoorden, maar om de deur, de poort van het paleis gesloten te houden, om dan te zien wat de mens doen zal om zo de smekelingen te leren geduld te oefenen en vol te houden in het gebed. En dan zit er toch nog een glinstering van hoop in de woorden van vreze Gods, als zij zegt dat ze zich niet moeten laten ontmoedigen, omdat El Shaddai wel eens vaak Ohan die uitgezonden worden met de smeekschriften of Emmanuel weer in gunst op hen wil neerzien. Dat is de inhoud van het hoofdstuk dat vanavond onze aandacht vraagt. En als we daar vanavond met elkaar bij stilstaan, dan moet u er niet van uitgaan dat Bunyan hierin iets getekend heeft dat nu noodzakelijkerwijze altijd in het leven van al Gods kinderen moet gebeuren. Hij heeft in dit hoofdstuk nou eens niet een norm weergegeven voor de beleving in het leven van Gods kinderen. Nee, het is veel eer zo dat hij dit hoofdstuk en de volgende hoofdstukken heeft geschreven, opdat we eruit een waarschuwing zouden nemen tegen de verachtering in de genade. Want u merkt wel, daar gaat het hier natuurlijk om. Verachtering in de genade. U moet dit gedeelte uit de Heilige Oorlog verstaan in de zin zoals de apostel aan de Hebreeën schrijft in het 12e hoofdstuk vers 15. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Dat niet enige wortel van bitterheid opwaarts spruitende beroerd te maken en door dezelfde velen ontreinigd worden. Dus het is veel eer bedoeld als een hoofdstuk van waarschuwing dan als een beschrijving van en zo moet het nou eigenlijk gaan. Geestelijke verachtering, dat is het thema wat Bunyan hier behandelt. En dat begon, zo zagen we, heel erg onopgemerkt. Heel erg geraffineerd. Niemand had vleeselijke gerustheid door. Maar wel was hij bezig, en daar moeten we goed op letten, wel was hij bezig door de verhalen die hij vertelde en door al de redeneringen die hij ophield, eerst met de mensen zo op straat en daarna in hun huizen, wel was hij bezig het accent te verleggen. Niet langer lag het accent op Emmanuel en op wat Emmanuel deed en op wat Emmanuel gedaan had, maar het accent kwam nu hoe langer hoe meer te liggen op mensenziel en wat mensenziel allemaal had en wat mensenziel allemaal had meegemaakt. En zo ging vleeselijke gerustheid mensenziel laten denken dat ze met hun eigen kracht en met hun eigen sterkte en met hun eigen vermogen wel een heel eind kunnen komen. Oh, er is ook zoveel met die stad gebeurd. En denk er nog eens aan toen die kastelen en die vestingen gebouwd werden. En denk nog eens aan de generaals die hier hun intrek genomen hebben. Generaal geloof, generaal hoop. Generaal liefde, dus vanwege dit en dat en nog veel meer mensenziel, ge hebt reden om gerust te zijn. U voelt wel, het accent is hoe langer hoe meer gaan vallen op de christen en zijn ervaringen. Op de christen en zijn geloof. Op de christen en zijn hoop. Op de christen en zijn liefde. Op de christen en zijn bevinding en niet meer op Christus en niet meer op het blijven in geloof, hoop en liefde in Christus. Mensenziel gaat geloven door het onderwijs en door de verhalen die vleeselijke gerustheid vertelt. Mensenziel gaat geloven dat zij bekeerd zijn. En ze gaan hun sterkte zoeken in dat bekeerd zijn. En dan wordt de mens zelf genoegzaam. Ja, dan wordt de mens zelf genoegzaam. Dat is heel anders dan wat we bij de apostel Paulus lezen in de Filippenzenbrief. Niet dat ik het al reden gekregen heb of volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Paulus kijkt niet naar de sterkte die er in zijn leven zijn, in zijn mensenziel gebouwd zijn. Paulus kijkt niet naar de generaals die in zijn ziel hun intrek genomen hebben. Paulus die kan het niet doen met hetgeen achterligt. Wat er dan ook allemaal van de Heere in zijn leven geweest is, in datgene wat achter ligt. Maar hij strekt zich naar datgene wat voor ligt. Paulus beseft dat het er niet om gaat dat je bekeerd bent, maar dat je bekeerd wordt. Paulus heeft het in zijn leven begrepen dat de mens nooit bekeerd is, maar dat hij op zijn hoogst door de genade Gods in het voortgaande proces van de bekering betrokken mag zijn. Als we dat gaan denken, wat ze in mensenziel denken, dat we er zijn op grond van wat er is geweest is en wat God is gedaan heeft en wat de Heere gewerkt heeft en geloof dat daar kwam wonen in ons hart en liefde die uitgestort werd in onze ziel. Als we gaan denken dat het op die gronden goed is, dan gaat de levende gemeenschap met Christus tanen. En dan is mensenziel tevreden met wat er aan geestelijke ervaringen is. En dan worden er geen bezoeken meer gebracht bij Immanuel. Dan heeft vleeselijke gerustheid het zo langzamerhand voor elkaar gekregen dat de verbinding tussen de rank en de wijnstok is dichtgeslipt. En dan komt er verdorring. Dan komt er verdorring, want buiten Christus is er geen waarachtig geestelijk leven. Op een hele scherpe en eerlijke manier laat Bunyan hier zien het gevaar dat de mens loopt die echt genade ontving van de Heere. Het gevaar dat zo'n begenadigd mens loopt als die gaat denken dat hij met die vroegere genade leven kan. En laat het hier weten dat we niet daarop kunnen vertrouwen en daarop kunnen steunen. Want als we dat doen, dan trekt Immanuel zich terug. En nu was er kennelijk in mensenziel een prediking die deze houding bevorderde. De prediking van vleeselijke gerustheid. Een prediking die de mens in zichzelf bouwt. Een prediking die de mens doet steunen op datgene wat er dan ondervonden is. Laten we het worden. Maar bevindelijke prediking mag nooit bevindingsprediking worden. Want als de bevindelijke prediking een bevindingsprediking gaat worden, dan krijgen we een toestand zoals Bunyan hier tekent in mensenziel. Dan gaat de Heer Jezus weg. Als Christus in de prediking ontbreekt, dat deed hij in de prediking van vleeselijke gerustheid, daar was Christus niet in. Wel de kastelen, en wel de generaals, en wel wat mensenziel allemaal had meegemaakt, maar er was Christus niet in. Als in de prediking Christus ontbreekt, gaat Christus ook in het leven van mensenziel ontbreken. En dan trekt hij zich terug, en mensenziel merkt het niet eens. Zo weinig wordt dan nog zijn aanwezigheid op prijs gesteld. Geleidelijk is ook bedroefd de Heilige Geest. Het werk van de Heilige niet meer op prijs gesteld, want toen hij kwam om hen te bezoeken terwijl ze in het huis van vleeselijke gerustheid aan het feest vieren waren, toen hebben ze hem duidelijk laten merken dat hij maar beter weg kon gaan. Er was geen begeerte naar zijn werk, zeker niet als hij hen zou gaan ontdekken aan hun zonde en overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En zo heeft ook de waarschuwing die Immanuel hen gestuurd heeft geen effect gehad. En dan gaat Immanuel weg. Dat ligt niet aan hem. Dat doet hij niet op eigen initiatief. Maar dat doet hij omdat er geen plaats meer voor hem is. Omdat hij ze uit mensenziel ook hoe langer hoe minder aan zijn hof ziet verschijnen. Omdat ze ook hoe langer hoe minder hem nodig hebben. En zo komt het dat mensenziel elke levende gemeenschap met Christus gaat missen. Elk waarachtig geestelijk leven is in de stad gaan verdorren. En zo is het vaak in het leven van een kind des Heeren. Het begon zo langzaam, het begon zo ongemerkt. Maar die verbinding met de wijnstok werd afgekneld. En dan kan een mens zich best nog op de been houden. En dan kan hij best nog door middel van een redenering zichzelf en anderen gaan wijsmaken dat het toch goed staat. En de schijn ophouden. En goede sier maken. Alsof er dan toch nog levende beoefening van de gemeenschap des geloofs met de Heere Jezus. En door de bediening van de Heilige Geest is. Maar het is niet waar. Het is niet waar. En wat dan soms ook nog wel voorkomt, dat is dit. Dat men in zo'n situatie van geestelijke verdorring en geestelijke doodsheid zichzelf gaat wijsmaken dat die doodsheid een bewijs van de echtheid van het geestelijk leven is. Maar dat is niks anders dan zelfhandhaving. Jezelf wijsmaken dat de doodsheid een bewijs van de echtheid van het geestelijk leven is. Door je dan te vergelijken met die zogenaamde christenen die altijd blij zijn en die het altijd hebben. En dan van jezelf te zeggen, nee, zo is het niet. Maar zo kan het ook niet en zo hoeft het ook niet. Dan ga je van je geestelijke doodsheid nog een kenmerk maken om de echtheid van je geloof te bewijzen. En zo handhaaft de mens zichzelf. En waar zegt u, de Heere verbergt zich toch wel eens? Dat doet hij ook wel eens, ja. Om de zijne te beproeven. Maar als de Heere zich daarom verbergt, om de zijne te beproeven, dan is het hart niet geesteloos. Dan kunnen we het er niet zo gemakkelijk in uithouden. Dan is er juist een roep om zijn komst. En dan is er een steeds luider en dringender roepen om de komst van Immanuel. Maar zo is die mensenziel niet. Zo wordt het pas later weer. Maar niet, zo is het direct niet. Die mensenziel sterft dat leven bijna helemaal weg. Dat is verachtering. Dan wordt de gemeenschap met Christus ook niet eens begeerd. Omdat, en dat zullen we nog duidelijker zien in een volgend hoofdstuk, de bekering ook tot stilstand gekomen is. Want men doet niet eens meer zijn best om de overgebleven diabolisten op te sporen. En als men dan tot de ontdekking komt dat Immanuel weg is, wat dan? Ja, dan begint er smart te komen in de stad. En dan gaan ze hem zoeken. Zoals de bruid in Hooglied 5 hem gaat zoeken, maar haar eerst heeft ze geweigerd hem open te doen. U kent dat gedeelte. Hij klopt, maar zij blijft in bed en ze zegt, ik heb mijn rok uitgetogen. Waarom zou ik hem weer aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, waarom zou ik ze weer bezoedelen? Terwijl hij er is. Terwijl hij haar met een bezoek wil vereren, terwijl hij haar zijn zegeningen wil schenken, is er bij haar voor hem geen plaats. Totdat haar geweten wakker wordt. En dan staat ze op. En dan gaat ze de deur uit, maar hij is weg. En dan zoekt ze hem, maar ze vindt hem niet. En ze zoekt hem overal, maar hij is geweken. Wat een verdriet. Wat een ontzaglijk verdriet, vooral als je dan moet erkennen, eigen schuld. Krijgt mensenziel geen gehoor als ze gaan aankloppen bij de hoge secretaris, om van hem raad te vragen. Als men roept en bidt en smeekt tot de Heilige Geest om zijn leiding en om zijn onderwijs. Want de Heilige Geest laat het weten dat ook hij getergd is. Dat ook hij bedroefd is. En de Heilige Geest laat het hem weten dat het er nu op aankomt. Zien wat Hosea 5 vers 15. Ik zal heen gaan en wederkeren tot mijn plaats, totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. Als het hun bang zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. En dan zullen ze nu smeekschriften gaan sturen op advies van vreze Gods. Dat is een goed werk. Die smeekschriften worden niet beantwoord. Nee, nog niet. Waarom niet? Heb u gelet op de inhoud van die smeekschriften? Een verzoek om genade. Dat is toch goed? Jawel, natuurlijk. Een gebed om de gunst van Immanuel. Dat mag toch? Dat is goed. En dat mag. Maar ik zal wachten, zegt de Heere via Hosea, tot ze zich schuldig zullen kennen. Daar wacht de Heere op. Pappers en aanhouden en worstelen aan de troon der genade. Maar één ding moet u niet vergeten. Eén ding mogen we niet vergeten. Die zijn oor afwendt van de wet te horen. Diens gebed zal zelfs een gruwel zijn. Je kunt wel bidden en smeken en voortdurend boodschappers zenden naar de troon van Immanuel en naar het hof van El Shaddai. Maar als je ondertussen je oren afwendt van de wet, dan blijven die smeekschriften onbeantwoord. Er zal toch weer opgetreden moeten worden tegen de overgebleven diabolisten. En om hen zo ver te brengen, moet er in mensenziel ontdekkend gepreekt worden. Ja, hebben Gods kinderen dat ook nodig? Ontdekkende prediking. Niet alleen de onbekeerden moeten zo, als het ware door de schrik des Heren, bewogen worden tot het geloof. Maar in het leven van Gods kinderen, in het leven van hen die genade ontvangen hebben, moet ook voortdurend weer opnieuw die boodschap gebracht worden. Zoals de prediker geweten die bracht en zoals Boanerges die bracht. We kunnen niet gerust zijn met wat er was. En we kunnen niet tevreden zijn met wat we eens meegemaakt hebben. Als er geen levende verbinding is met Christus en geen leven uit Christus en geen bediening uit de Heilige Geest, dan dragen we geen vrucht. En dan beslaan we onnuttelijk de aarde. En dan klinkt dat geweldige woord van de wijngaardenier: hou hem om. Want waarom zou hij onnuttelijk de aarde beslaan? Ook in het leven van Gods kinderen moet de boodschap van dat oordeel Gods weer klinken. En de straf die er volgt en die er vanwege de rechtvaardigheid Gods moet volgen op een leven van onnadenkendheid en onzorgvuldigheid en vleeselijke gerustheid. Opdat zo, ook in het leven van mensenziel, de begenadigde stad, er weer een beweging zal komen naar de Heere toe. Opdat er een beweging zal komen van waarachtige bekering en geloof. En dan laat Bunyan het weten dat de prediking en van geweten en zeker die van Boanerges niet een prediking is die in de lucht blijft hangen. En gebruikt de uitdrukking: dat is een prediking op de man af. Zodat ze zich allemaal aangesproken weten. Zodat het hun hart, zodat het hun geweten gaat raken. Een prediking die ook concreet toegepast is op het hart van de overtreder. Opdat ze zo wakker geschud zouden worden en wakker gehouden zouden worden. Om dat werk van de waarachtige bekering te gaan ondernemen. Om de Heere te zoeken met smeking en gebeden. Maar ook om de Heere en de wil des Heeren te gaan doen. En daarvoor is het zo'n rijke zegen dat te midden van heel die verachtering in het genadeleven in mensenziel de Heere twee dingen nog achterlaat. Immanuel is weggetrokken. Maar de hoge secretaris is er nog. Ook al hebben ze geen toegang voor dat ogenblik tot hem. En ook al weigert hij hen gehoor te geven en advies te geven, maar hij is er nog, hij wijkt nimmer meer. En de tweede die achtergebleven is, dat is vreze Gods. En wat heeft die man toen in die situatie je goed gedaan? Eerst was hij niet in tel. Eerst was hij een last. Want hij met zijn zwaarmoedigheid en zijn zwartgalligheid verstoorde hun feest. Maar toen ze gingen ontdekken dat hij gelijk had, toen zijn ze dankbaar naar hem gaan luisteren. En toen zijn ze zijn adviezen gaan opvolgen. Wat leert Bunyan hiermee? Deze waarheid. Dat als een mens genade heeft, dat hij daardoor nog niet bewaard wordt voor de zonde. Genade bewaart ons niet voor de zonde, want je kunt nog zondigen met de genade ook. En ondanks de genade. Maar als vreze Gods aan het woord komt, dan gaat een mens een afkeer krijgen van het kwaad. Genade is niet het kwade te haten en het goede lief te hebben. Maar de vreze des Heren is dat. En daarom, om een teer leven, om een leven van waarachtige bekering te hebben of weer te krijgen, hebben we nodig de werking en de beleving van de vreze des Heren. Om zo de Heren te zoeken in oprechtheid en zo van het kwade af te wijken. En wat een zegen is het nog voor mensenziel dat, terwijl de kapitein ziek ligt, geloof, hoop en liefde doen geen kracht meer in die omstandigheden. Terwijl de kastelen afgebroken worden en de poorten open komen te liggen en men datgene waar men vroeger op steunde nu niet meer kan hebben als iets om op te steunen. En alle ervaring en alle ondervinding bij de handen afbreekt. Dat de Heere dan toch nog deze vreze Gods achterlaat. En dat die hen aan gaat sporen om te bidden en om te werken. Het werk van de waarachtige bekering. Om de Heere lief te hebben en hem te vrezen. En om het kwade te haten. Wat een zegen als God ons ook in een staat van geestelijke verachtering opnieuw iets doet beleven van de vrezen van zijn naam. Tot zover voor vanavond. We zingen uit Psalm 119... Vers 33. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan. Psalm 119, vers 33. Psalm 81, vers 15 en 18. 81, vers 15, nog had naar mijn raad. En vers 18, ik had u dan tot spijs vette tarwe doen groeien. kopie van u mag ik het woord geven om nog eens wat nader te vragen over de stof die we vanavond bespreken. Broeder de Bakker is er niet. Die is ziek. Oh kijk, zijn zoon. Ja. Ja. Die eerste vraag betreft, namelijk, Bunyan heeft dit niet geschreven als een beschrijving van hoe het moet gaan in het leven van een mens, maar als een waarschuwing. U vraagt daarbij, heeft hij het dan ook niet bedoeld als een opdracht om te strijden tegen de zonde, om aan dit kwaad te ontkomen? Ja, dat denk ik wel. Dat ligt trouwens ook in de lijn van het woord waarschuwing, als de apostel in de Hebreeënbrief de woorden schrijft die ik geciteerd heb uit Hebreeën 12, dan is dat inderdaad ook met de bedoeling om de lezers van zijn brief en dus ook van alle tijden en van alle plaatsen Gods kerk ertoe op te roepen om daarvoor te waken en daartegen te strijden dat dat kwaad in hun leven zou gebeuren, namelijk de verachtering van de genade Gods. Zeker dan bedoelt Bunyan ook dat, laat ik het dan maar bij het begin van het hoofdstuk zo stellen, dat vleeselijke gerustheid niet aan het woord mag komen. En dat ze in mensenziel moeten doorhebben wat hij is en wat hij bedoelt. Met andere woorden, ze hadden moeten luisteren naar de vermaningen van Emmanuel toen hij ze waarschuwde voor overgebleven diabolisten. En ze moeten niet, wat de apostel ook zegt, geloof niet in iedere geest, maar beproef de geest of ze uit God zijn. En ik denk als zij natuurlijk zo met vleeselijke gerustheid omgegaan waren en geluisterd hadden naar wat hij te zeggen had, maar dan een man een onderzoek hadden onderworpen, dan was al gauw gebleken dat hij niet met goede bedoelingen daar het en te strijden. En inderdaad, het is dus een bedoeling, het is dus een waarschuwing geweest met dat doel. Wat de tweede betreft, dat volgens advertenties er wel eens mensen zijn die sterven of ontslapen in de volle zekerheid des geloofs. Waar, ik begrijp uw vraag in deze zin, is dat nou, wordt dat nou gezegd op grond van wat er dan op het sterfbed gebeurt en wat er op het sterfbed wordt getuigd, of is dat dan meer een conclusie die uit het hele leven van zo iemand wordt afgeleid? Nou, ik denk dat het toch inderdaad wel voorkomt dat mensen op hun sterfbed zo rijk bediend worden door de Heere en zoveel zaligheid van hem mogen ontvangen en zoveel geloof mogen beoefenen in wat de Heere gedaan heeft en heeft toegezegd, dat dat sterven een sterven in het geloof is. Dat was niet alleen vroeger zo, je leest daar natuurlijk van in de Bijbel. Kijk, van Stefanus kan je bijvoorbeeld zeggen in de volle zekerheid des geloofs. Want hij zag, zoals hij gezegd heeft, de Heere staan aan de rechterhand Gods. Hij zag in het geloof de verhoogde Christus, die zelfs niet zat, maar stond. En als het ware daarin tot uitdrukking bracht dat hij tot de verlossing van Stefanus gereed stond. Dat hij klaar stond om hem te halen. En er zijn andere voorbeelden uit de schrift van mensen die in de volle zekerheid des geloofs zijn heen gegaan. In de wetenschap dat als zij insliepen, zij aan de andere kant van de dood in de zaligheid zouden ontwaken. Nu, ze zijn er niet alleen in Bijbelse tijden geweest, ze zijn er ook in de geschiedenis van de kerk geweest. En ik geloof dat ze er nog zijn, dat er nog zijn die zo afreizen. En dat je op grond van het sterfbed en het getuigenis van het sterfbed als nabestaande dan in de advertentie mag zeggen, nou, in de volle zekerheid des geloofs. Ik denk ook wel dat u gelijk hebt als u veronderstelt dat er wel eens een keer zoiets gezegd wordt en dat dat dan niet op grond van dat sterfbed en het getuigenis van dat sterfbed gezegd wordt en gezegd kan worden, want dat kan wel eens een sterfbed zijn waarin niet zoveel meer gesproken wordt vanwege, ja, dat komt ook voor, vanwege dementie, vanwege lichamelijke of geestelijke afbraak. Of vanwege een zekere duisternis over de ziel, waardoor het toch ook niet zo rijk en zo duidelijk getuigd kan worden van de genade bewezen. En dan is het wel eens, denk ik, het geval dat men op grond van hoe het leven dan voor die tijd geweest is en wat er voor die tijd wel eens gezegd werd, dat men dan zegt in de volle zekerheid des geloofs. Ik weet niet of dat dan terecht is om die uitdrukking te gebruiken. Ik dacht het niet. Ik dacht dat je dan een andere formulering moet zoeken, waarin ook wel hoop en verwachting uit mag spreken. Maar ik denk dat je die uitdrukking die je dan speciaal op het oog hebt moet reserveren voor sterfgevallen waarin het zonder meer duidelijk is van hij reist af naar zijn eeuwige zaligheid. Hè, waarin dat ook zo onder woorden gebracht wordt door de stervende zelf. Dat wil niet zeggen dat dat zo moet. Wil het werkelijk het einde vrede zijn? Er zijn er ook, ja. Ze sterven niet allemaal als Stefanus. Er ligt ook wel eens een schaduw over een sterfbed heen. Maar dat wil niet zeggen dat je daarom zonder hoop zou moeten zijn altijd. Goed. De volgende vraag. Ja, dat is dus een vraag naar aanleiding van de tekst die ik geciteerd heb uit het Spreukenboek, Spreuken 28 vers 9. De vraag, als we nou ons van de wet afkeren, dan zal ons gebed zelfs een grubel zijn, maar wie kan de wet houden? En dan zou de Heere dus nooit ons gebed kunnen horen. Ja, ik begrijp die vraag, alleen ik geloof niet dat we die conclusie moeten trekken uit Spreuken 28. Er staat niet dat als wij de wet niet volkomen houden, dan zal ons gebed een gruwel zijn. Maar als wij ons oor van de wet afwenden, en dat wel in een zekere moedwilligheid, in een zekere onwilligheid om te doen wat de Heere van ons vraagt. Het is niet een kwestie van door onbekwaamheid je oren van de wet afwenden, maar door onwilligheid er niet naar luisteren. Kijk, en die situatie was er in mensenziel ontstaan. Men zond nu wel op advies van vreze Gods verzoekschriften naar Immanuel en naar El Shaddai, maar ondertussen liet men na wat duidelijk door Immanuel al veel eerder opgedragen was, nietwaar? Want wat had hij gezegd? De diabolisten die er nog zijn, ze hadden er wel een begin gemaakt met het opruimen van die diabolisten, maar hij heeft ze gezegd, er zijn er nog meer. En die hebben zich nog verstopt en in het volgende hoofdstuk dan komen we ze straks allemaal tegen. En dan zien we ook hoe ze samenzweren. Maar hij heeft gezegd, ze zijn er nog, je moet ze opsporen, je moet ze gevangen nemen en je moet ze veroordelen en je moet ze terechtstellen. En ze hebben dat allemaal nagelaten. En terwijl zij dus nu in deze ellende verkeren, laten ze het nog na. Ze zijn wel ernstig bezorgd en ze hebben wel verdriet en het smart hen wel. En ze begeren ook wel dat Immanuel terug zal komen en dat zijn gunst weer hun deel zal zijn. Maar ze moeten het nog goed leren en daar zal vreze Gods ook een belangrijke plaats bij innemen, dat ze toch aan die eisen van Immanuel gehoor moeten gaan geven. En zolang ze daar hun oren voor afwenden, moeten ze niet rekenen op een antwoord op hun gebed. Dat is dus niet een kwestie van, ja, maar wij kunnen het niet, want daar weten ze niks van in mensenziel. Ze kunnen zich daar helemaal niet achter verschuilen van wij kunnen die diabolisten niet vinden. Dat kunnen ze pas zeggen als ze met alle ijver gezocht hebben. En dat hebben ze nog niet gedaan. Dus dat is de bedoeling eigenlijk. Om ons goed in te prenten dat het gebed om genade altijd tegelijkertijd gepaard moet gaan met het diepe besef van de eis der bekering. Ja, wie? Wie de volgende vraag? Ja? Ja? Ja. Ja. Ja, ja, een vraag die in een zekere vorm, in een beetje een andere vorm, misschien ook al eens eerder even aan de orde geweest is. De vraag namelijk of als er nou een bepaalde diabolist terechtgesteld is, in dit geval vleeselijke gerustheid verbrand is, of die dan ook werkelijk helemaal weg is. Iets dergelijks is gevraagd naar aanleiding van die hele rechtszitting die Bunyan beschrijft, waarin die 9 diabolisten veroordeeld werden en ter dood gebracht werden, hoewel 1 van hen ontsnapte, en die komen we nog wel tegen, ongeloof. Toen ging het ook om de vraag van, zijn ze dan weg? En komen ze dan ook nooit meer terug? Ik geloof dat je in een zekere zin kan zeggen, ja, er zijn dingen in het leven van een kind des Heren die door de genade Gods overwonnen kunnen worden en die dan ook weg zijn. Aan de andere kant dan bewijst de praktijk ook dat er een hele hoop zonden zo'n taai bestaan hebben en dat een aantal diabolisten zo'n lang leven hebben dat ze nooit verdwijnen. Je kunt wel eens een poosje lang denken dat, oh, daar heb ik nou geen last meer van. Hè? En dan in één keer is het er toch weer. Dan blijkt dat zo'n diabolist een lang leven heeft en dat hij niet zomaar weg is. Maar er zijn toch ook dingen, ik geloof dat de schrift dat ook ons leert, waarin de Heere door zijn genade de overwinning geeft en dan is dat inderdaad ook voorbij. Je kan natuurlijk naar bepaalde opvallende zonden kijken. Ik kom straks wel even op die vleeselijke gerustheid terug. Je kan denken aan bepaalde zonden, zoals bij Paulus bijvoorbeeld, toen God hem tot bekering bracht. Toen was de zonde waarin Paulus speciaal door de Heere werd ontdekt, de zonde van het vervolgen van Christus en van zijn gemeente. Nou, die zonde kreeg toen op dat moment gelijk de doodsteek. En die is toen in Paulus gelijk gestorven ook. Daar heeft hij nooit meer last van gehad. Hij heeft genoeg last gehad van de oude mens verder en van allerlei andere begeerlijkheden en lusten van die oude mens, maar ik geloof niet dat hij ooit nog een keer zin gehad heeft en de neiging heeft gevoeld in zijn ziel om de gemeente te vervolgen. Nooit meer. Dat was voorgoed voorbij. Dat had de Heer ineens uitgeroeid uit zijn leven. Andere dingen, ja, die zaten er nog. Nou, en zo kun je bij andere mensen misschien weer een ander punt aanwijzen, maar er zijn van die dingen die overwonnen worden en weg zijn. Hè? Of dat nou met vleeselijke gerustheid ook zo is, dat waag ik te betwijfelen. Je kan hem op dat moment, zoals hier in mensenziel dan het geval is, wel ombrengen. Hè? In de verschrikking, de verschrikkelijke ontdekking die je gedaan hebt, wat deze man al een kwaad gesticht heeft. En dan kan in heilige verontwaardiging mensenziel zeggen, en nou weg met hem. Nou, en dan is die weg, tenminste voor dat moment is die weg. Ze bewijst wel dat ze, ja, nu al de gerustheid kwijt zijn. Het is een en al onrust en onvrede en angst en beven en verschrikking in de stad. Dus. Maar theoretisch gesproken, hè, we zijn nog niet aan het eind van de Heilige Oorlog. Deze periode van terugval, van verachtering in de genade, die komt toch weer aan een eind. Immanuel komt straks weer terug. Zou het nou nog een keer kunnen gebeuren, nadat alles hersteld is, dat er weer een zekere vleeselijke gerustheid de kop opsteekt? Ja, ik denk dat dat dan nog wel een keer kan gebeuren. Nou, dat heeft Bunyan niet beschreven, omdat het hem daar niet om ging om het allemaal uitvoerig en helemaal compleet te doen. Maar ik denk dat er tijden zijn in het leven van Gods kinderen, niet maar één keer, maar dat het best nog eens een keer kan gebeuren. He, dat je uiteindelijk, neem nou David. David heeft toch wel één en meer dan één keer in zijn leven een tijd gehad dat hij ook niet waakte en ook niet op de muren stond en ook vleeselijke gerustheid aan het woord liet. En dan mag hij hem de eerste keren op verbrand hebben, maar dan heeft die vleeselijke gerustheid nog wel een neef die net eendereed, om het maar zo te zeggen. En die doet dan zijn verwoestend werk bij de tweede gelegenheid. Huh? Ik denk dat er bepaalde zonden, zoals ik zei, in één keer met wortel en tak kunnen worden uitgeroeid. Maar dat, ja, andere dingen blijven bestaan. En een vleeselijke gerustheid, ja, daar leef je natuurlijk, met dat gevaar leef je altijd. Als je maar weer aandacht gaat krijgen voor jezelf. En ja, als alles in je gedachten maar weer gaat cirkelen om je eigen bekeerdheid. In plaats van om de bekering. De bekering is iets dat voortgang heeft. En de bekeerdheid, dat is een toestand waar je tevreden mee wordt. Ja. Nog meer vragen? Niemand meer. Ik dacht dat u wel vragen zou hebben over dat eerste stuk, over de Christen en de Christus. Of is dat nu zo in één keer helemaal opgelost? Ja, Van der Laan, wou je er wat van zeggen?
Ja, dat die meisjes daar die tempo te kalen waren, mensen die te kalen waren, dat hebben we toch een dag van jaren geleden nog beter gemaakt.
Ja.
Maar, en daar bouwen ze dan op, maar dan kwam de hele dag nooit meer op terug. Is dat dan toch goed?
Ja, nou, dat ligt in die lijn, ja. Dat bouwen op wat er dan eens een keer geweest is en wat dan de Heere gedaan heeft, maar waar geen vervolg op gekomen is. Kan dat dan toch goed zijn? Het is natuurlijk heel erg radicaal als je zonder meer zegt, het kan niet goed zijn. En ik denk dat je ook voorzichtig moet zijn met zulke stellige uitdrukkingen. Maar ik geloof toch wel, en dat mag je denk ik zeggen op grond van wat Gods woord zegt, en zeker ook op grond van wat we hier in dit boek van Bunyan leren, dat het uitermate gevaarlijk is. Om te steunen op wat de mens vroeger heeft gehad. Laten we nou nog aannemen dat dat echt van de Heere was, zoals het in mensenziel ook werkelijk van Immanuel was. Dat was geen eigen werk dat die kapiteins daar binnen gekomen waren. En dat ze geloof en hoop en liefde gekregen hadden. Dat was gave Gods. En dat daar natuurlijk allerlei dingen veranderd waren, waar ze zelf toch ook aan meegewerkt hadden, maar dat hoort er nou eenmaal bij, nietwaar? Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, maar dan toch ten diepste omdat het weer Immanuel was die in hen werkte. Nou, dus er zijn echt dingen gedaan die de Heere gewerkt heeft. Maar het probleem waar ze daar eigenlijk mee kwamen te zitten was dat ze daar genoeg aan gingen krijgen. En het ergste was dat ze daarbij het oog kwijtraakten voor Immanuel zelf. Nou, terug naar die vraag die u zojuist stelde. Kan dat dan goed zijn? Ja, kijk, goed is het natuurlijk niet. Goed is het pas als de Heere in het middelpunt staat. Als de Heere op de troon zit. Goed is het pas, ja, als er zo'n tijd is en als dat ook levenslang zo is, zoals mensenziel meegemaakt heeft vlak nadat Immanuel zijn intrek genomen had. En toen ze geregeld naar hem toe gingen en het een vreugde vonden als hij hen bezocht en als hij hen die hemelse spijzen gaf, nietwaar? Die spijzen die in het hof van El Shaddai klaargemaakt was, dat hemelse voedsel. Dan is het eigenlijk pas goed als die levende geband er is en als die beoefend wordt. We kunnen natuurlijk wel zeggen, ja, een mens moet wederom geboren zijn. Als die wederom geboren is, dan is het in principe allemaal goed. Nou, dan heb je natuurlijk theoretisch een waarheid gesproken. Want een wedergeborene die zal niet meer verloren gaan. Dat kun je allemaal theoretisch best beredeneren. Maar er zit, zolang je er theoretisch over praat, geen draad leven in. En geen daarom, je kan ook zeggen dat iemand die gelooft, die het waarachtige geloof ontvangen heeft, die is ook veilig. Want de Heere zal voor al de zijnen, voor al zijn gelovigen zorgen. Maar natuurlijk, je kan het allemaal wel beredeneren. Maar leeft het daarmee? Nee. Het leeft pas als er echt ook gemeenschap is met de Heere Jezus Christus. Nou, en als iemand het dan redden kan met wat hij meegemaakt heeft, terwijl hij vandaag geen begeerte heeft. Laat ik nou maar niet spreken over de beleving en de beoefening van die gemeenschap, maar alleen maar spreken over de begeerte naar die gemeenschap. Als dat dan niet gevonden wordt en je kunt het zonder dat ook nog best uithouden en je hebt toch wel wat om op te steunen en je denkt toch wel dat je jezelf erbij kan praten, dan zeg ik nee, dan klopt het niet. Dan klopt het niet. Dan is Emmanuel daar niet in. En ik geloof dat dat ook het punt is waar we bij elkaar op moeten letten. En als iemand spreekt uit en over het leven der genade, het zij van zichzelf, het zij vanuit Gods woord, dan moet je er altijd maar op letten, waar is nou de Heere Jezus in dit hele verhaal? Dan moet je op letten als er gepreekt wordt ook. Waar is de Heere Jezus? Waar is Emmanuel in wat er nou gezegd wordt? De levende Christus. En als die er niet is, in de prediking niet, dan klopt het niet. En als die er in het verhaal verder ook niet is, en in de beoefening, en in het vertellen van ondervindingen enzovoort, dan kan een mens, ik weet niet wat, vertellen, en misschien wel heel lang vertellen, maar als er van Emmanuel niks in zit, heeft het dan zoveel waarde? Nee, hij zal mij verheerlijken, wordt van de Heilige Geest gezegd. En dat doet de Heilige Geest, dat doet hij heus niet alleen in de prediking, maar dat doet hij ook in de beleving. En vandaar, en dan hoeft het niet altijd vanuit de levende gemeenschap en vanuit de bediening van Emmanuel te zijn. Ik geloof dat Emmanuel er ook is als er een hartelijk verlangen en uitzien naar zijn genade en naar zijn gemeenschap is. He, en als er vanuit een levende betrekking op hem gezucht wordt, och wierd ik derwaarts weer, daar zit ook Emmanuel in. Maar hij moet er wel in zitten, op welke manier. We hebben denk ik toch wel eens een beetje te licht gedacht over die verschuiving van het accent van de Christus naar de Christen. Nou, en dan zie je waar je dan terechtkomt hier. We hebben wel eens te licht gedacht van de beschuiving. Er zit ook maar zo'n weinig verschil in tussen het woord bekering en bekeerdheid. Dat is een groot verschil. En als het over de bekeerdheid van iemand gaat, ja, dan krijg je om, ja, dan gaat het om die mens. He, en dan is iemand zo'n lief bekeerd mens. Ja, dat krijg je dan. Ja, ja. Want in bekering, daar mag en daar kan geen stilstand zijn. Dat laat Bunyan zien. Het is niet in orde als die stad veroverd is en door Emmanuel ingenomen is. Nou, dan punt 1, daar zijn er nog zoveel van die boze geesten over die uitgeroeid moeten worden. Dus dan is de bekering wel begonnen, natuurlijk is die bekering begonnen. Die bekering die is al veel eerder begonnen en ze hebben al lang smeekschriften naar Emmanuel gestuurd en ze zijn met koren om hun nek naar hem toegegaan om te bidden om genade enzovoort. Dat is allemaal bekering, maar het moet voortgaan. En als Emmanuel denkt, nou zijn we er, nou zijn we de stad van Emmanuel, nou hebben we sterke vestingen, dan is het juist mis. En dan zal de Satan, die dat natuurlijk veel beter doorheeft dan een ander, dan zal Satan er gebruik van maken, want en dat vertelt Bunyan, dan komt hij straks met zijn legers. En dan, ja, en hoe komt hij dan straks de stad straks binnen? Als de gemeenschap met Emmanuel verbroken is, dan staat de poort, de gevoelspoort straks open voor de twijfelaars. Nou, en zo wordt Emmanuel, zo wordt Diabolus straks weer de baas daar. Ja, maar nu de volgende vraag.
Ja. Ik lees hier, ofschoon de prins nog in mensziel bleef, zo hield hij zich ook verborgen. En meer afgezonderd dan eerder.
Oh ja.
Hoe moeten we daar verstaan?
Dat is als Emmanuel merkt dat vleeselijke gerustheid resultaat heeft op zijn werk. Eens even zien of ik het ook vinden kan. Dan is Emmanuel nog in de stad aanvankelijk. Hij is nog niet direct weggegaan. Hij heeft ook tegenover de secretaris zijn beklag gedaan. Tegenover de hoge secretaris, want er waren er natuurlijk twee. Tegenover de Heilige Geest heeft hij zijn beklag gedaan. En dan ik heb het hier gevonden. Dan staat hier, de manier waarop hij wegtrok was aldus 1. Terwijl hij nog in mensenziel was, hield hij zich wat meer verborgen en teruggetrokken dan hij tevoren gedaan had. 2. Zijn toespraken, wanneer hij nu in hun gezelschap kwam, waren niet zo vriendelijk en gemeenzaam als eertijds. 3. Hij zond hun nu niet meer zulke heerlijke en lekkere gerechten van zijn tafel als hij in vorige dagen gedaan gewoon was te doen. En 4. Als zij zo nu en dan eens bij hem kwamen om hem te bezoeken, gelijk ze nog wel deden, konden ze hem niet zo gemakkelijk te spreken krijgen als voor deze. Het gebeurde nu wel dat ze 2 maal kloppen moesten en dat hij zich hield alsof hij hen niet opmerkte. Nou, dan is Emmanuel er nog, maar dan is hij bezig zich van hen terug te trekken. Opdat ze zouden gaan beseffen en zouden gaan gevoelen dat hij over hun gedrag ontevreden is. En dat ze zich van dat gedrag en van dat luisteren naar geestelijke gerustheid dan ook zouden gaan afkeren. Dat hij, terwijl hij er nog is, zich wat meer terugtrekt, minder van zich laat merken, minder van zijn gunst en van zijn liefde laat uitgaan, dat is om hen daardoor eigenlijk ongerust te maken. Wat is er met Emmanuel aan de hand? En dat hij, als hij tot hen spreekt, dat toch eigenlijk ook op een andere toon doet dan voor die tijd, minder vriendelijk en minder gemeenzaam, dat is weer met de bedoeling, mensenziel moet zich gaan afvragen, hé, waarom is Emmanuel anders? En dan de oorzaak bij zichzelf zoeken. Hij is niet veranderd, maar wij zijn veranderd. En dat kun je daaraan merken. En dat is, denk ik, geestelijk heel juist getypeerd, want als een mens in een staat van verachtering in de genade begint te komen, dan is hij nog niet in één keer direct zover dat hij geen bezoek meer brengt aan de troon der genade. En dat hij niets meer met de Heere bespreekt. En dan is het ook niet direct zo dat de Heere niets meer van zich laat horen en niets meer zegt. Maar iets van wat er vroeger was gaat er nou aan ontbreken. De hartelijkheid van zijn kant. En zo houdt Emmanuel zich ook van zijn kant. Zo lijkt het. Er wordt op die manier eigenlijk een beroep gedaan op hun geweten van, denk nog eens aan vroeger. Hoe anders was ze toen? Opdat ze zullen gaan zeggen wat er in Hosea 2 staat. Ik zal heen gaan en wederkeren tot mijn vorige man, want toen was me beter dan nu. Daar wil Emmanuel ze eigenlijk naartoe brengen. En als dat dan allemaal niet helpt, hè, die toch, ja, wel ernstige, maar je moet ook zeggen wel heel vriendelijke pogingen om hen tot inkeer te brengen. Als dat dan allemaal niet helpt, dan gaat hij de stap nemen om werkelijk weg te gaan. Ja? Nog meer vragen?
Ja, dan op een gegeven ogenblik wat er gesproken. Dat de burgemeester.
Ja?
Dat het over een verhaal gaat. Als de moeder vond dat Emmanuel weg is. En dan wordt het verzoek overgedaan door een boom.
Ja.
Wie is die boom? En waarom is dat een boom?
Ja. Ik weet niet of Bunyan dat ook met een bepaalde bedoeling zo heeft geformuleerd. De vraag wie die bode was als de burgemeester van Mensenziel het eerste verzoekschrift gaat overbrengen. Dan is de poort dicht. Doch de poort was gesloten. Ik weet niet welke vertaling u hebt. Maar in deze vertaling staat daar, ik lees nog even wat terug. Toen u de stedelingen deze reden gehoord hadden, stemden zij er terstond mee in en stemden en stelden terstond het request op. Maar nu stonden ze voor de vraag wie het zou brengen. Ten laatste werden ze het eens dat de heer majoor, nou het Engelse woord mayor betekent echt niet majoor, maar burgemeester, dat de heer burgemeester dit zou doen, die zich weldra op reis begaf en aan het hof van El Shaddai kwam, waar Emmanuel, de vorst van mensenziel, zich bevond. Genesis 3, vers 8 en 24, dat moet zijn Klaagliederen 3, vers 8 en 44. Ik heb u wel eens vaker gezegd dat sommige vertalingen niet zo erg accuraat zijn. Maar goed, daar ging het nou niet om, doch de poort was gesloten en met een sterke wacht bezet, zodat de bode genoodzaakt was buiten te wachten. Daarna verzocht hij dat er iemand naar de prins zou gaan en hem bekendmaken wie buiten aan de poort stond en wat hij daar deed. Waarop ook iemand aan El Shaddai en zijn zoon Emmanuel zeide dat de burgemeester van de stad Mensenziel buiten aan het hof van de koning stond, verzoekende toegelaten te worden in de tegenwoordigheid van de prins, de zoon van de koning. Nou, de vraag is, wie is die bode? Aanvankelijk krijgt burgemeester geen antwoord. De poort blijft dicht. Er is geen mogelijkheid om zijn verzoekschrift te overhandigen. En dan vraagt hij aan een ander of die het doen wil. Ja, ik denk dat dat nou bij het verhaal hoort. Maar dat dat nou niet direct, ik kan tenminste niet zien dat dat nou ook met een bepaalde bedoeling geschreven is. En dat Bunyan ook in die bode die dan tenslotte het verzoekschrift aan El Shaddai overhandigt, ook nog dat hij daar iemand mee bedoeld heeft. Dat zou ik niet thuis kunnen brengen. Ja. Ja, 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 dat is waar. Ik zou ook niet weten wie daar nou mee bedoeld kan zijn. Ik denk dat dat gewoon bij het verhaal hoort, bij het verhaal dat toch ook compleet moet zijn. Want ja, kijk, Bunyan had ook kunnen zeggen dat toen hij geen gehoor kreeg, dat hij toen zijn brief maar onder de deur doorschoof. Zo kun je het ook natuurlijk oplossen. Maar in ieder geval, de bedoeling is, zelfs al wordt het verzoekschrift aan Emmanuel toch overhandigd, wie dat dan ook doet, er komt geen antwoord. De Heere wijst het af en dan vooral met die woorden uit Jeremia 2. Nou, laat vleeselijke gerustheid ze nou maar helpen. Daar hebben ze op vertrouwd. En nou in hun nood roepen ze tot mij, maar ik hoor ze niet. Laten ze nu maar bij hun goden die ze zich verkoren hebben te raden gaan. Dat is zijn opzet om op die manier de schrik er nog dieper in te brengen. Want met die boodschap komt de burgemeester terug in Mensenziel. En ja, en wat moeten ze dan? Hè? Wat moeten ze dan? Dan wijst de Heere hen helemaal af. Ja. Wie dan?
Ja, kan dit hoofdstuk behalve de persoonlijke toepassing ook doorgetrokken worden naar het kerkelijke leven van dit moment?
Ja, ja. Ik geloof dat, zo hebben we de Heilige Oorlog tot nog toe gelezen. De Heilige Oorlog is, ik denk dat je dat ook af mag leiden uit de naam Mensenziel, de beschrijving van het werk van God in een mens. En hoe dat dan allemaal gaat. En het werk niet alleen van God in een mens, maar ook het werk van de duivel in en met een mens. Ik denk dat Bunyan het ook met dat voor oog beschreven heeft, zoals hij de christenreis ook geschreven heeft. De christenreis met het oog op, nou ja, wat God doet in een enkel mensenleven. Aan de andere kant, ik geloof dat die vraag, die op zichzelf interessant is, dat die vraag gesteld mag worden, kun je nou in de situatie van Mensenziel, in wat voor situatie dan ook, het beeld van de kerk in bepaalde omstandigheden aflezen? En ik denk dat dat nog niet eens zo vreemd is om dat een keer te doen. Als de vraag speciaal gericht wordt op, is die overgang er nou ook in de prediking in de kerk gekomen van Christus naar de christen? En is het dan mee ook daardoor wellicht in sommige kringen veroorzaakt dat er een geesteloosheid gekomen is? Ja. In het volgende hoofdstuk kun je natuurlijk weer naar een andere vraag gaan kijken. Want nou ja, daar loop ik dan maar niet op vooruit. Maar misschien wel goed om dat dan even voor mezelf in gedachten te houden bij de overdenking van en de voorbereiding voor de volgende stof. Want dan hebben ze dus een aantal van die diabolisten daar vermomd in Mensenziel rondscharrelen. Is dat misschien ook een beeld van de kerk in bepaalde omstandigheden? Laat dat even rusten, maar om op die vraag van zo pas direct terug te komen, ik denk dat je dat wel zou kunnen zeggen, ja. Althans, dat kan wel degelijk de typering van een bepaald soort kerkelijk leven zijn, dat er een accentsverschuiving gekomen is in de voorstelling van zaken en dus ook in de prediking en ook in de beleving van de dingen, dat het meer ging om de mens en zijn belevingen dan om de zaligmaker en zijn woord en de band aan hem. Ja, je kan natuurlijk nooit zonder meer zeggen, kijk, daar ligt de oorzaak. Er zijn vele oorzaken aan te wijzen als het gaat over de geesteloosheid van de kerk. En de ingezonkenheid. En een van die oorzaken is, ik zei dat een paar weken geleden ook in een preek over de bedroeven van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest bedroefd wordt, dan trekt hij zich terug. Nou, en dan hoef je niet erop te rekenen dat er nog werkzaamheden en werkingen van de Heilige Geest te merken zijn. En dan krijg je geesteloosheid. Als de geest er niet meer is en niet meer werkt, dan is het geesteloos zijn het resultaat. Nou, hier is dus net zoiets, alleen misschien wel vanuit de prediking nog een keer gestimuleerd ook. Dat kon wel eens waar zijn, ja. Ik geloof voor mijzelf dat het schadelijk is voor het kerkelijke en voor het geestelijke leven als, ik zeg iets heel vreemds, als de prediking niet meer een bevindelijke prediking, maar een bevindingsprediking is geworden. Als de prediking opgaat in de beschrijving, de afstandelijke beschrijving van wat de mens allemaal meemaakt. Om mee kan maken. Want naarmate dat meer en meer de overhand gaat krijgen, is automatisch het gevolg dat er minder en minder het oog gevestigd wordt op Immanuel. En dat kan niet anders dan gevolgen hebben. Je kunt met een bevindingsprediking de bevinding niet kweken, maar wel met een Christusprediking. Dat wel. En het zou best eens kunnen wezen dat hier een van de factoren zijn waarvan we moeten zeggen, ja, heeft dat er ook aan meegewerkt? Ik denk ook dat het een schadelijk effect heeft als het evangelie onder een korenmaat komt te staan. Dat heeft een schadelijk effect als het woord van God niet meer in al zijn rijkdom en in al zijn, en als de Heer niet meer in al zijn gewilligheid wordt voorgesteld om zondaren zalig te maken. Dat heeft ook een schadelijk effect. Want het is uiteindelijk toch het ambt van de Heilige Geest om Christus te verheerlijken. Nou, en als hij dat nou doet of doen wil, en als dat nou, laat ik het maar weer zo zeggen, zijn liefste werk is. De Heilige Geest doet niet liever dan Christus verheerlijken. En als er in onze gedachten of in de prediking of hoe dan ook geen plaats voor is, ja, wat is dan het effect? Er zijn andere gevaren ook, die komen dan in een ander verband ter sprake. En ik geloof dat een van de grote dingen, de grote oorzaken van de geesteloosheid van de kerk is, en daar wil ik dan volgende week, of over twee weken wel wat van zeggen, de wereldgelijkvormigheid is. He, dat die diabolisten maar hun gang kunnen gaan en de gezinnen kunnen gaan beïnvloeden, die vermomde diabolisten. Dat is weer een ander aspect. Maar het een werkt met het ander samen. En dan krijg je zo'n toestand. Ja, het is interessant om de vraag onder ogen te zien. Hoeverre kun je de Heilige Oorlog ook lezen als een omschrijving van de kerk in verschillende stadia en fasen van haar ontwikkeling. Maar dat zou inderdaad best kunnen. Ja. Nog meer vragen? Dan hopen we over twee weken verder te gaan. We zullen zingen uit Psalm 118. Psalm 118, vers 9. Wil broeder van Dieren met ons danken? Thank you.
het einde van deze avond hebt gij nog weer zoveel reden tot dankbaarheid gegeven om tot u te naderen voor alles wat gij ons deze avond schonk. Wij mochten in vrede en in rust hier bijeen zijn en we mochten luisteren, Heere, naar hetgeen uw dienaar aan de hand van uw woord tot ons te zeggen had, om ons daaruit te leren hoe gij uw kerk verlost van de wegen der zonde, maar ook hoe gij uw kerk leidt op de weg des levens, hoe gij de genade toepast in zondaarsharten en hoe gij zo uw kerkvergaderend werk nog voortzet. Heere, wat is het een groot voorrecht dat ook wij nog mogen leven onder de verkondiging van dit evangelie. En laat het dan ook niet kwaad zijn in uw heilige ogen dat wij in het einde van deze avond tot u naderen om u te vragen. Zegen deze arbeid. Gebruik deze arbeid, Heere, om nog zondaren toe te brengen tot die kerk die eenmaal zalig zal worden. Geef dat door deze arbeid, Heere, uw naam nog de eer en de lof mag ontvangen. En wil gij zo uw dienaar te midden van ons nog tot een zegen stellen in het uitdragen van uw woord en uw getuigenis. Heere, wij mogen ook hem aan u opdragen, in het bijzonder in deze week, nu hij in de aanstaande dagen een belangrijke beslissing hebt te nemen. Geef, Heere, dat hij dat op een verantwoorde wijze tegenover u mag doen. En als het kon zijn, Heere, wil gij hem nog langer aan ons verbinden en geven dat hij zijn werk hier te midden van ons nog mag voortzetten. Stel hem zo tot een zegen voor ons als gemeente en geef dat hij ook in die zegen zelf mag delen. Want Heere, als hij er zelf in deelt, dan kan hij het ook weer uitdelen aan anderen. Gedenk ons zo in uw genade en uw gunst. Vergeef ook het zondige wat deze avond ons heeft aangekleefd. Breng ons allen in goede welstand in onze woningen. En wil gij ons alles nog maar geven wat wij nodig hebben. En ons leren in afhankelijkheid van u en in biddend opzien tot u te leven. Dit vragen wij van u uit genade om Jezus wil alleen. Amen.
U mag het intussen wel weten. Ik ga straks de scriba van Urk maar een aantal bellen om te vertellen dat ik bedank voor het beroep. Ja.